Wat is het een voorrecht om vandaag samen te komen op deze Pinksterdag. We mogen hier vol verwachting zijn, hopend op wat God in ons leven wil gaan doen door zijn Heilige Geest. En ik heb enorm uitgekeken naar deze dag, omdat ik mag verwachten dat God inderdaad iets gaat doen. En dan zijn we gewend om een kanttekening te plaatsen, want wij mogen God toch niet claimen en God is soeverein en zo. Maar we hebben ook geleerd dat wie oprecht om de Heilige Geest vragen, hem ook zullen ontvangen. Of wie oprecht zich dieper wil laten vullen met de Heilige Geest, opgevuld gaan worden. Wie wil sterven aan zichzelf, zal leven voor hem. En ik voel me vandaag bevoorrecht om de verkondiging te mogen doen. Want ik weet nog van vorig jaar Pinksteren, dat was in die fijne coronatijd, en schermpjes en haperende verbindingen en zo. En dat ik vol verwachting op Pinksterdag zat voor mijn scherm. En Nico had de verkondiging. En ik dacht, nou, nu ga ik snappen hoe dat zit met die Heilige Geest. En hij vertelde van alles. En hij het enige wat me bijgebleven is, en dat is misschien heel lelijk om te zeggen, dat hij het had over stromen van levend water. En dat ik dacht, stromen van levend water? Geen idee. Ik heb dit al eens eerder verteld, want ik herkende helemaal geen stromen van levend water uit mezelf of bij mij of uit mij of over mij of weet ik veel. Ik snapte er geen biet van. Maar omdat ik weet dat het woord waarheid is en het woord zegt dit en mijn leven is dat, wat klopt er dan niet? Dan klopt er iets in mijn leven niet. Dan zal ik moeten gaan zoeken naar manieren waarop dat leven weer lijkt op het woord. En daar ben ik mee bezig geweest. En vandaag mogen we vol verwachting zijn in wat God in jou en mij en ieder van ons wil gaan doen. Maar ook in ons als gemeente. Als we hem bidden, zullen we ontvangen. Want hij is onze rots. Hij is ons fundament. En we mogen ons op God richten, op wat hij ons vandaag wil zeggen. Deze Pinksterdag staan we vanzelfsprekend stil bij het werk van de Heilige Geest. En natuurlijk denken we dan ook terug aan wat er is gebeurd 2000 jaar geleden. Een gebeurtenis die impact had op de mensen toen. Op die gebeurtenis dat het enorm geweldig en krachtig was. Maar ook nog vandaag. Wat heb ik hier? Oh ja. Het is op je persoonlijk leven dat je leeft met God. Jezus heeft het mogelijk gemaakt door zijn sterven en opstanding en zijn hemelvaart. Dat wij met kracht worden bekleed met de Heilige Geest. En hij is aan alle gelovigen gegeven. Het thema van vandaag is, en dit moet je echt onthouden. Het gaat over horen. God doet een groot werk in jou en God doet een groot werk door jou. Deze verkondiging heb ik dus, zijn er een beetje twee delen. Maar ik merkte ook wel schrijvend en voorbereidend dat het ook wel in elkaar overloopt. En dus wie is de Heilige Geest? Wat doet hij nou eigenlijk? Ik had deze preek denk ik heel graag vorig jaar willen hebben. Want dan had ik hier deze niet hoeven doen, maar goed. En ook wat God door jou wil doen en wat hij in jou wil doen. En we gaan ook bidden om de Heilige Geest. Je hebt hem al staan. We gaan lezen uit Johannes 14... Ik heb hem niet op de beamer, dat heb ik even expres gedaan, om ook je weer te bemoedigen en op te roepen om je eigen Bijbel eens weer te lezen. Als mensen geen Bijbel hebben, ik heb er een in mijn tas. Als er iemand eentje nodig heeft. Ja? Alsjeblieft. Johannes 14. Het is een deel van een gesprek tussen Jezus en zijn discipelen. Een heel bijzonder gesprek. Het loopt door ook in de hoofdstukken daarna. En dat is ook echt wel de moeite waard om eens terug te lezen. Het staat soms wel eens gemoeilijk geformuleerd. Maar als je erin duikt, dan gaat het ook wel voor je leven. Er staat vanaf vers 9. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mijzelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof er dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt of mij gelooft, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief. En als iemand mij lief heeft, zal mijn Vader hem lief hebben. Ook ik zal hem lief hebben en mij aan hem doen kennen. Dat is toch al prachtig. Judas, niet Iscariot, vroeg: Heer, hoe komt het dat u zich wel aan ons heeft doen kennen en niet aan de wereld? Jezus antwoordde: Wie mij lief heeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem lief hebben. En mijn Vader en ik zullen naar hem toe gaan. En wij zullen bij hem wonen. Tot zover was de tekst. Ooit gehoord van figuren als Superman, Spiderman, X-Men, wat voor mens, ook allemaal. De mensheid is gefascineerd door superhelden. En de filmwereld is booming rondom helden. Echt de meest bizarre helden staan op, geloof ik. De zombies weet ik al niet meer. Het is echt gruwelijk ook. Er worden miljoenen mee verdiend. En in mijn jeugd keek ik graag naar de serie Superman. Gewoon een mooie serie, een heldhaftige kerel. En die er goed uitzag, dat was natuurlijk ook leuk. Hij had ongekende kracht, maar kon niet tegen Kryptonite. Spider-Man was er ook nog. Vond ik niet zo interessant, maar goed. Een hele verlegen jongen, eigenlijk Peter Parker. En die opgroeide bij een oom, zijn ouders waren dood. En nou, heel zielig. Maar nadat hij ooit gebeten was door een radioactief spinnetje. Kan. In dat soort series kan dat. Hij kon van de ene op de andere dag goed vechten. Supersnel bewegen, klimmen tegen flats. En uit zijn vingers of zo kwamen spinnenwebben. Nou, hoe verzin je het? Hij kwam erachter dat hij kenmerken had van een spin en ging deze gebruiken. Eerst voor zichzelf, omdat het wel lekker was. Maar hij kwam er ook achter dat hij had kunnen voorkomen dat zijn oom vermoord werd. En toen dacht hij, oh, dan moet ik ook de mensheid gaan redden. En dat ging hij doen. De vergelijking maken met Jezus als superheld is natuurlijk scheef en raar. Maar Jezus stond er wel onbekend grote wonderen te kunnen doen. En naast de verkondiging van het koninkrijk toonde hij kracht door te genezen en demonen uit te drijven, over water te lopen, tegen de storm te spreken. En mensen kwamen in grote aantallen daarop af. En ook de fariseeën die vroegen wel eens: geef ons een teken of doe een wonder. En tijdens zijn leven spreekt hij regelmatig over de belofte van de Heilige Geest. En met hemelvaart zegt hij het nog een keer: jullie zullen bekleed worden met kracht uit de hemel als een mantel. Net zoals profeten herkenbaar waren aan hun mantel. Het geeft iets weer van de autoriteit en positie die je hebt of krijgt. Dat je bekleed wordt met kracht. Het is dus raar om Jezus te vergelijken met zo'n superheld. En raarder om ook van ons, vogels, raarder om nog van onszelf te kunnen zijn dat wij superhelden zijn. Supermensen met bijzondere mogelijkheden en gaven. Dat is nogal onerbiedig nog, toch? Of niet? We lazen net in Johannes 14. Dat Jezus zegt, waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt of gelooft, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Of, deze is al, vind ik al verbijsterend eenvoudig, maar ook zo bijzonder. Even verder, dan zegt hij, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zijn, de geest van de waarheid. De geest die je toont wat de waarheid is. Heel bijzonder, de wereld kan hem niet ontvangen, want ze zien hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Het is ingewikkeld om te zeggen, het is een superkracht, maar als je het zo leest en het zo ontvangt, dat is toch heel erg bijzonder. Nog meer teksten. 2 Korinthe 5. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van de wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Nieuwe schepping zijn, en dat werk is van God, dat is toch iets ongekends. En wij, nou ja, het is ongekend. Nieuwe schepping zijn. En dat het ook het werk is van God. In Johannes 16 zegt Jezus nog, werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Er zijn 4 teksten met eigenschappen die we hebben in Christus. Eigenschappen die ons onderscheiden van de wereld. Het zijn niet zomaar teksten, het zijn echt teksten om de komende tijd op te mediteren, om mee bezig te gaan, om in je te laten zakken, om te weten van, oh ja, ik kan hetzelfde doen als Jezus, door hem geleid. God doet een groot werk in jou. En Jezus' verzoeningswerk was cruciaal om die relatie te herstellen, om ons te reinigen en te heiligen. Hij maakte de weg vrij naar God. Zelfs het voorhengsel scheurde op dat moment. Maar voor ons is het nodig dat wij terugkeren naar de hemel. Niet alleen om daar plaats te nemen aan de rechterkant van de Vader, maar om plaats te maken om ons te bekleden met diezelfde kracht als waarmee Hij bekleed was. De komst van de Heilige Geest is cruciaal dus in ons leven met God. God komt ons daarin tegemoet. Hij doet zijn grote werk in jouw leven. Hij laat zien wat zonde is. Hij laat zien wat gerechtigheid is en wat oordeel is. Door de Heilige Geest word jij je bewust van zonde in je leven. En hij helpt je daarmee om af te rekenen. Om voor God te gaan leven. En we weten van, dit kun je niet uit jezelf, daar heb je echt God voor nodig. En we mogen prijs God zeggen dat we dat ook met hem kunnen. Met hem spring je over een muur, zegt een psalm. Maar het is ook mogelijk om bijzondere gaven en krachten te ontvangen. Gods kracht door jou. Diezelfde kracht die Jezus had. Jezus zei het net voor zijn hemelvaart. Degenen die tot geloof zijn, zullen gekomen zijn, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam, belangrijk, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Een groot werk in jou, een groot werk door jou. Wie is dus de Heilige Geest? De Heilige Geest is God zelf. Hij is Gods manifestatie in mensen. Hij werkt in jou. Jezus zegt, wie mij lief heeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem lief hebben. En mijn Vader en ik zullen naar hem toe gaan. En wij zullen bij hem wonen. En ik vind het een bijzonder ontroerende zin. We zullen bij je komen wonen. Dit is alleen weggelegd, tenminste, als iemand bij ons op bezoek komt, hartstikke leuk, gezellig. Maar dat iemand bij me komt wonen en zegt, ik ga op je zolder slapen of weet ik veel, vind ik nog wel een dingetje. Maar God zegt, in alle liefde, ik kom bij jou wonen. En niet om mij tot last te zijn, maar juist om mijn leven te helpen. Om mijn leven makkelijker te maken, om samen met hem te leven. Dat moet toch, dat is iets fantastisch. En het is ook de beweging van God naar ons. Het is ook dat wij open moeten staan en hem moeten kunnen ontvangen. We moeten de deur voor hem openzetten, want anders kan hij niet binnenkomen. Maar het is ook dat hij dat wil en dat hij ernaar uitkijkt om bij ons te gaan wonen. God toont zijn liefde en in wezen zegt hij ons tegen ons, net als hij tegen Jezus zei toen hij werd gedoopt en de Heilige Geest op hem kwam rusten. Jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde. Dat is de absolute basis van ons geloof. Het begint met het aannemen van Gods liefde, dat je weet dat je zijn kind bent. Dat hij zelfs vreugde in jou vindt en dat is Gods grote werk in jou. Jezus heeft veel onderwijs daaraan gewijd, aan het leven in Gods koninkrijk. Maar net als met kinderen in een familiebedrijf, het is de bedoeling dat je het werk voortzet. Jezus verliet de wereld en hij gaf de opdracht om zijn werk voort te zetten. Die opdracht. Hij wilde dat zijn werk wat hij had gedaan, dat het niet stopte met zijn hemelvaart, maar hij zei, doe dezelfde dingen als ik deed. Ga in mijn voetsporen. Meestal, als tenminste, zo zou het moeten gaan, wordt na een doop, als je wordt gedoopt, dan krijg je de handen opgelegd om de geest te ontvangen, of dan word je gebeden. Het grote werk kan dan in jou en door jou beginnen. Zo ontvang je kracht om te groeien in die opdracht, om je taak in dat, zeg maar, familiebedrijf op te pakken. Het is de bedoeling dat je ook groeit in een familiebedrijf. Want je bent niet geboren als directeur. Als een kind in een familiebedrijf wordt geboren, dan is het niet gelijk de directeur en die alles voor het zeggen heeft. Je heeft eerst verzorging nodig en die heeft liefde nodig en aandacht en schone luiers en weet ik al niet meer. Elk kind begint bij zijn vader op schoot. En hoe ouder het kind wordt, hoe meer hij nieuwsgierig wordt van, hey, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Wat moet jij allemaal doen? En ik weet nog, mijn vader had een boerderij en ik mocht wel eens mee naar het land om te melken. En dat vond ik super geweldig, want dan zat ik op die trekker bij hem op schoot en dan mocht ik sturen. En dat ging natuurlijk slingerend. Mijn vader hield waarschijnlijk ergens nog wel vast dat we niet in de sloot belanden. Maar dat vond ik fascinerend om op die stal te zijn en bij die kalfjes. En ik mocht daar ook steeds meer, want mijn vader zag dat het wel goed ging. En het is een mooie vergelijking met groeien in dat koninkrijk. Dat je begint bij je vader op schoot. Als een vader, dat hij je vasthoudt, je voedt en sterk maakt. En op een goede dag dat je ook zelf weet, oh ja, dit is goed voor mij. En dat je groeit in je bestemming. Als het goed met je gaat, als je groeit, als je trouw bent in het kleine, dan mag je ook steeds meer doen. Je krijgt meer verantwoordelijkheid. En er wordt dan ook gekeken wat er bij je past. Een van mijn broers die vond de melken maar niks. Maar die vond andere dingen leuk in het bedrijf. Anderen die hielpen mijn moeder in de tuin. En de ander ging weer dit doen. Dus het was dat iedereen zijn plek vond in dat bedrijf. En er werd gekeken wat er bij je past. Wat je interesse heeft, wat je liefde heeft, wat je passie heeft. Want niet iedereen wordt gelukkig als directeur. Want je hebt ook iemand nodig die de koffie zet, of het eten kookt, de boodschappen doet, de rekening betaalt, de boel netjes houdt. Van een familiebedrijf is het de bedoeling dat iedereen ervan kan leven. Maar het liefst ook uit te breiden, zodat ook alle nieuwe kinderen, ook nieuwe, nou ja, die bij dat bedrijf horen, dat die ook gevoed kunnen worden. Dat iedereen zijn plek ontdekt en in staat is die plek in te nemen. In de Bijbel vinden we een paar teksten die iets zeggen over gaven van de geest. Als we Gods koninkrijk vergelijken met een bedrijf, het is mankeert aan alle kanten dat vergelijken, maar het zet soms even helder van wat dat dan is. Zijn er in het bedrijf ook posities zijn om in te nemen? Taken die je moet doen, zodat alles goed loopt. En Gods werk kan dan door jou beginnen. Je kan wandelen in je roeping. 1 Korinthe 12, bijzondere tekst, er staat, er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze bij allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Ik vind deze wel bijzonder, deze zin. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Ten bate van de gemeente. Alle gaven zijn erop gericht op het dienen van je Heer. En die dienst van de Heer is in zijn gemeente hem groot maken. En het wordt toegelicht, die gaven. De een ontvangt van de geest de gaven van wijsheid. De ander heeft dankzij dezelfde geest gaven van kennis. Een derde legt door de werking van diezelfde geest een groot geloof aan de dag. Door die ene geest krijgen anderen gaven om zieken te genezen, de kracht om wonderen te doen. Weer anderen gaven om de naam van God uit te spreken, goede geest te onderscheiden van duivelse, te spreken in vreemde talen of klanken. Klanken of de betekenis van die klanken uit te leggen. Maar al die gaven zijn het werk van één en dezelfde geest die daarvan aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Ik moet zeggen, ik ken mensen die, als je dit zo leest, zeg maar afvinkt, die meerdere gaven hebben gekregen. En ook als je mensen kent of van mensen hoort die deze gaven hebben, dat zijn net zulke mensen als jij en ik. Die moeten ook 's morgens naar de wc, die hebben ook hun rust nodig. Dus het is iets wat je zomaar, wat je kan ontvangen. Die potentie van, nou ja, het maakt een geintje met een superhero of een superheld of iemand met Superman of superkrachten. Maar ga er maar aan staan. Dit zijn hele bovennatuurlijke dingen, maar die God wel in ons en door ons kan werken. En ik hoop ook echt dat we daarin gaan groeien. Want die gaven zijn geschenken van God aan de gemeente. Dat staat er heel duidelijk. God roept mensen op om zijn werk te gaan doen. Het is niet tot glorie van mij of van jezelf. Het is tot eer van God. En het doel van de gemeente is groei. Dat we toevoegen en bekendmaken van het evangelie. En dat kan op hele kleine manier. Gisteren was er mooi. Er is opwekking, dus er zijn zo nu en dan kun je op YouTube allerlei filmpjes volgen. En ik heb gekeken naar een seminar, zo noemden ze dat geloof ik, van Wim Hoddebach, geloof ik. En die maakte dat heel eenvoudig, van hoe kun je als een zegen zijn in je omgeving. Hij had het over een kapster, hij zei, een kapster zit de hele dag mensen op het hoofd, met de handen op het hoofd. Je kan ongemerkt 100.000 zegeningen uitspreken. Je kan door je buurt wandelen, al zegenend, al biddend. Je kan om je stad heen rijden, zegenend. Je kan door de buurt heen fietsen. Je kan op je scoot stappen en zeggen, ik ga vanmiddag een rondje zegenen. En want zegen zit kracht. Dat is niet iets wat je doet, nou ja, dan doe ik dat maar. Het is niet mijn kracht wat ik vrijzet, want dan is het niks. Dan kan ik net zo goed, weet ik veel, gaan doen. Dan kan ik net zo goed op de bank gaan hangen. Maar als je gaat doen vanuit die, dat je denkt, oh, dit is iets wat bij mij past. Dit is iets wat ik kan. Dit is iets wat ik nu al mezelf in kan oefenen. Gehoorzaam zijn in het kleine. Krijg je meer verantwoordelijkheid. Ga je groeien in het koninkrijk. Je krijgt steeds meer. Nou ja, ook die geest, die gaat ook met je meegroeien. Doe je winst mee. Kijk hem anders even na. Wim had nog een hele hoop meer ideeën. In 1 Korinthe 14, even terug naar het onderwijs over de gaven. Ik vind het prachtig dat je uit 1 Korinthe 12, onderwijs over gaven. 1 Korinthe 13 is het onderwijs over liefde. En dan heb je 1 Korinthe 14, hij gaat dan verder met onderwijs over die gaven. En het is dus blijkbaar de essentiële lijm die verbindt. Die liefde die je hebt. Want zonder dat ben je niks. Zonder dat ben je een rammelende, weet ik veel. Een valse muziekinstrument en zo. Het is essentieel. Hij zegt verder in vers 12, zo is het ook met u. Als u dan toch zo gericht bent op de gaven van de geest, streef er dan naar in die gaven uit te blinken, waardoor de gemeente opgebouwd wordt. En hier gaat het over gaven van tongentaal en klanktaal. Maar dit is iets, als je dan zo graag wil, jaag dan dat ook na. Als je daarop gericht bent, ga dan jezelf bekwamen dit in ieder geval. Waardoor de gemeente opgebouwd wordt. En we zijn het niet gewend. Volgens mij ga ik daar nog iets over zeggen. Maar dit is wel iets waar je je dus in kunt oefenen. Hier worden geen onmogelijke dingen verteld. Alles wat ik hier heb staat in de Bijbel. En als je denkt, ja, ik heb nog nooit iemand de handen opgelegd. Dan wordt het tijd dat je dat gaat doen. Ik ga verder. Dat is namelijk wat hij zei in vers 12, zo is het ook met u. Als u dan toch zo gericht bent op de gaven van de geest, streef er dan naar in die gaven uit te blinken, waardoor de gemeente opgebouwd wordt. En dan hij refereert aan vers 1, want het is natuurlijk een lopende zaak. Jaag de liefde na en richt u ook op de gaven van de geest, vooral op die van profetie. Wie profeteert, spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen, bemoedigen en troosten. Wie spreekt in klanken, put er alleen zelf kracht uit. Maar als iemand een boodschap van God overbrengt, sterkt dat de hele gemeente. En we hadden het er van de week nog over, toen we hier zaten. En hadden het over dat napraten na de dienst. Dat het soms zo, nou ja, hoe is het met je? Hoe is het op je werk? En we zeggen elkaar gedag en dat was het dan weer. Als je open gaat staan, als we met z'n allen open gaan staan voor die geest, kun je bemoedigende woorden ook zeggen. Je kan beginnen met een compliment. Van Jans, wat heb je toch weer een leuke jurk aan. Of wat zie je er goed uit, of wat fijn dat ik je zie. Het is kleine stapjes zetten, maar ook soms openstaan van dat je woorden voor iemand hebt. Van, goh, ik vind het fijn dat je bent, of mooi dat deze dienst, of ik vond deze dienst prachtig omdat. Heb jij dat ook? Dat je het wat meer, nou ja, de diepgang kan zoeken. En dat hoef je ook niet op eigen kracht weer te doen. Want over voor deze bovennatuurlijke gaven krijg je leiding van de Heilige Geest. Maar het is wel aan ons om ons open te stellen, om niet daaraan voorbij te gaan. Want de Heilige Geest had al tijden aan de deur te rammelen en zeggen van laat mij nou eens toe. Ga met mij een verbond aan. Laat mij mijn werk doen. En dan heb ik nog eentje. Deze is echt super mooi. 1 Petrus 4. Stel uw gaven zoals ieder die gekregen heeft in elkaars dienst. Dus het is ook niet voor jezelf dat je gaven krijgt. Het is voor elkaar. Het is ook voor de ander. Zo toont u zich goede beheerders van de vele soorten genadegaven van God. Voert iemand het woord, laat het dan God zijn die door hem spreekt. Bewijst iemand een dienst, laat het zijn uit de kracht die God hem daartoe geeft. Al deze gaven zijn manieren hoe God zich zichtbaar maakt. Hoe God zijn werk in jou zichtbaar maakt. Dus ze zijn echt, ja, we moeten geen dienst voorbij laten gaan om daar aandacht aan te besteden. Om daarmee bezig te zijn, om ons open te stellen, om te groeien, om ook stappen te zetten, ook uit je eigen comfortzone te stappen. Om te denken, oh ja, de Heilige Geest geeft mij hier de kracht voor en de Heilige Geest geeft mij steun. En als ik uitstap in geloof, zal Hij mij ook de woorden geven. Even terug naar de gebeurtenissen van Handelingen 2. We zien daar een heel bijzonder aspect van de Heilige Geest. Het woord dat in Genesis, had ik hem hier? 1 vers 2, voor het woord geest die over de wateren zweefde gebruikt wordt, is ruach. Dat betekent energie, adem, wind. Dat klinkt wat vaag, maar er is niks vaags aan. Het is hetgeen ons kracht geeft, energie, wat ons in beweging zet. God blies die adem, die wind, die ruach in de mens. Dat bracht hem tot leven. Dat zette hem in beweging. En zonder adem kan een mens niet. Als een baby wordt geboren, is het eerste wat hij doet, waar iedereen naar kijkt, gaat hij ademen. En dat is ook, ik las van de week een stukje over hoe fascinerend dat lichaam ook in elkaar steekt. Want voor die tijd leeft hij natuurlijk via de navelstreng van zijn moeder. En is ook de zuurstof toevoer via de moeder. En op het moment dat hij geboren wordt, moet hij het zelf gaan doen. En het blijkt dat er ergens in het hart dan vanaf het een op het andere moment een iets omgezet wordt, waardoor die hele circulatie anders gaat lopen. Ik dacht, je, wat fascinerend. Hoe bijzonder is dat? Dat zelfs in het starten met ademen, dat er zo'n wonder al gebeurt. Dan ben ik wel even de draad kwijt. Oh ja, hier. Een wind is iets wat je niet ziet. Die adem, die ook mijn adem en jullie adem, is niet te zien. Maar wat hij doet, is wel degelijk te zien. Je ziet en hoort het effect van wind. Je voelt de tegenwind, je ziet bomen bewegen en een storm kan schade zelfs veroorzaken. Zo is het ook met de geest. Niet dat hij schade veroorzaakt, maar wel zichtbaar wordt in de uitwerking. Hij toont zich door de beweging. En hij manifesteert zich op een hele bijzondere manier. En dat was op die gedenkwaardige Pinksterdag ook zo. Men zag die ruach, die geest, was zelf niet te zien. Maar er was wel een enorme wind en een geluid van een wind die hele ruimte vulde. Een uitwerking, die manifestatie van hem. Tongen van vuur, wind, de mensen die opeens heel bijzonder zich gingen gedragen. Enorm luid gingen praten in hele vreemde talen. Zo zie je dat Petrus zo'n beetje zijn bekende toespraak moest beginnen met een verontschuldiging. Wat je ziet is geen dronkenschap, zei hij. Maar dit is de manifestatie van de geest, wat beloofd is in het Oude Testament, dat zou komen in Joël. Dus alles wat daar gebeurde, dat hele kabaal, dat gedoe, misschien wel chaos, was een manifestatie van Gods geest. Hij toonde zich met kracht. Hij toont zich dus in een hele bijzondere hoedanigheid. En ik heb afgelopen jaar een paar keer dit gezien en ook gehoord en ook zelf meegemaakt. Mensen die opeens onderuit gingen, vielen. Ik had in een Bijbel, dat was ik ergens, en ik had complete slappe lach. Dat je denkt, oh wat gênant. Maar iedereen vond het doodnormaal, want het gebeurde. In de geest gebeurt dat. Dat je slappe lach hebt en dat je gewoon niet meer kan stoppen. En dat je, ik ga maar even weg. Nee, blijf zitten. Dit hoort er mij. Dit is wat de geest in je kan doen. Of dat je enorm diep geraakt kan worden door een tekst of door een lied. En dat je denkt, oh, dat je niet eens in de gaten hebt, dat er tranen je over de wangen lopen. En wie dat nog niet heeft meegemaakt, kan ervan staan te kijken en wellicht hetzelfde denken als die omstanders op die dag. Van wat gebeurt er hier? Ze zullen wel dronken zijn of zo. Maar het is de geest die dat doet. En we zijn soms wat afkeurend naar de uitwerking, omdat we het helaas, en ik hoop nog, niet gewend zijn. Ik zou het, kijk, Paulus heeft het over, er moet orde zijn in de dienst. Maar als de geest hier aan het werk gaat, dan mag het bij mij helemaal alle kanten opschieten. Omdat dat de geest, ja, is kracht en die gaat soms alle kanten op. En dat doet hij nog steeds. Hij toont zich op bijzondere manieren. En dat was ook in Handelingen, ook die hoofdstukken daarna, was er steeds wel een gemeente waar hij terecht kwam en daar gebeurde weer van alles. En dan gingen ze ergens anders handen opleggen en er gebeurde weer van alles. Het was altijd een enorme rumoer, altijd, gedoe wil ik het niet noemen, maar wel, er gebeurde van alles. En nog steeds vandaag is het diezelfde geest van toen. Het is niet dat we nu zeggen, nee, dat is wat van toen. Nee, het is niet van toen. Anders staat dat niet in de Bijbel. En ik durf te zeggen, ik aarzel om het uit te spreken, maar het is een leugen van de boze als er iets anders wordt beweerd, dat we zeggen, dat was van toen. Dan maak je de geest meteen dood. Dan schop je mij uit de ruimte en dan zeg je, nee, die is niet welkom hier. We doen het op onze eigen kracht wel. En dan gaan we lekker koffie drinken met elkaar en daarna weer naar huis. We moeten echt doen, ons gehoorzaam tonen, maar ook niks doen om dat werk te verhinderen. de deur waar dicht. De kracht van de wind, mensen. Zet hem maar weer open. Ik moet eerlijk zijn en misschien tot mijn schaamte zeggen dat ik pas in het afgelopen jaar die werking ben gaan opmerken. En ook hoe essentieel dat is. Het is voor een gelovige enorm van levensbelang om die Heilige Geest in zich te hebben, maar ook die te merken. En veel denken ten onrechte, ik geloof toch, dan heb ik hem toch in me. Klopt. Dat is Gods Geest in jou, maar je hebt ook Gods Geest op jou. De Bijbel is op diverse plaatsen super, super helder. De Heilige Geest brengt je tot geloof. Hij doet je wedergeboren worden. Je wordt kind van de Hemelse Vader. Je mag opgroeien bij hem op schoot. Maar op een gegeven moment zegt hij, ga het maar proberen. Ik help je. Ik ben steeds op de achtergrond, ben ik bij je. En ga het maar proberen. Want zoals het met een kind in een familiebedrijf, dat het bedoeling is dat het groeit en zelfstandig wordt, zijn plek inneemt. Dat is precies zo het geval met Gods kinderen. God wil ook door jou werken. Hij wil in jou werken. Dat is zeg maar dat hij die relatie met jou heeft. Dat hij jou vasthoudt en altijd bij jou is. Maar ook door jou heen werken. En dit onderscheid moet je echt, nou ja, moet je dagelijks 20.000 keer zeggen. Dat God in je werkt en door je werkt. Want door de juiste voeding, oh nee, we moeten groeien in kennis en wijsheid en identiteit en kracht en vrucht. Karakter. Door de juiste voeding en bekleding, kleren, warmte, lessen, liefde, word je groot en sterk. En als je de Heilige Geest eenmaal hebt ontvangen, zorg er dan voor dat je gevuld blijft. Dat je dat aan gaat vullen. Want ik weet van mezelf, ik ben lek. Ik ben zo lek als een mandje op dat gebied. En dan is het ook mijn ego die dat overneemt en dat ik weer denk, oh ja, maar die rekeningen en mijn salaris. En dan denk ik, nee, dit is niet staan op de vaste grond, niet staan op de rots, maar dan sta ik weer even op dat zand. Ja. En dan moet ik weer terug. En dan zeg ik, hier ben ik weer. Ik was het even kwijt. Dus we moeten ook vaak bidden om de Heilige Geest. Elk gebed dat je uitspreekt de komende tijd, bid om die Heilige Geest. Dat hij in je aan het werken, dat je je openstelt, dat je ook leert sterven aan jezelf. Dat je echt ja, jezelf, nou je kruisigt, zegt Jezus. Wie mij volgen, hebben zichzelf te kruisigen. En dat is nogal een ding. Het is niet dat je denkt, oh, maar ik doe nog een beetje van mezelf en een beetje van Jezus. Een beetje van mezelf en een beetje van de Heilige Geest. Werkt niet. Ik weet er alles van. Ik heb het al tot bij wijze van spreken de dag van vandaag heb ik het geprobeerd en het werkt niet. Precies, 100%. Niet 80%, maar 100%. En het blijft nodig om je te bekeren en dat God daarin te zoeken. En we gaan straks ook wel bidden om die Heilige Geest met z'n allen. Dus het is zo belangrijk om te weten, God werkt in jou, in die relatie en hij werkt door jou in al die gaven en krachten die hij geeft. En als de relatie met God sterker wordt, zullen ook die krachten sterker en zichtbaar gaan worden. Dus het is ook, nou ja, voor mezelf is het werk aan de winkel, want ik heb nog nooit iemand genezen. Ja, mijn arm heb ik genezen, maar het is een start. Maar dat zit wel niet in mijn handen, maar in Gods handen. En dat je daarin een instrument mag zijn. Dat je dus uit mag stappen in geloof. Als iemand thuis zit en die zegt, ik heb hoofdpijn, dan gaan we niet paracetamol als eerste pakken, maar dan zeggen we eerst, ik leg even je de handen op, ik bid even voor genezing, of spreek genezing over je uit. Dat is de eerste stap die je zet en daarna pak je de paracetamol. Eventueel. Want die is waar hopelijk dan niet meer nodig. Ik hoorde vanmorgen nog een liedje toen ik hier naartoe reed. Hoe ging die toch? Iets met cent en. Nou ja, ben ik hem kwijt. Ik dacht, oh, die moet ik onthouden. Moet ik dus opschrijven. Maar ik wil nu met jullie een lied zingen. En dat is lied opwekking 623. En dat heeft alles in zich volgens mij. Ik heb daarna nog wel. Mijn presentatie is nog niet helemaal af. Maar dat heeft een lied met een bijzondere opbouw. Je hoort eerst eigenlijk God tegen je spreken van ik wil bij jou komen wonen. Ik wil jou vervullen. Ik wil jou van binnen bekleden. Ik wil dat jij mijn tempel wordt. We willen, eigenlijk moeten we hier straks naar buiten lopen, allemaal wandelende tempels. Overal waar wij komen zijn wij een tempel. We zijn het huis van God. We zijn dus samen het huis van God. Niet het gebouw, maar we zijn samen onderdeel van het huis. Maar we zijn ook als persoon, overal waar wij zijn, nemen we de Heilige Geest mee, want die woont in ons. Dus we zijn altijd die tempel. En dat we ons laten vullen met die betekenis, dat we weten van, oh ja, overal waar ik kom, ook al ga ik naar de Jumbo, ook al ga ik naar de Kruidvat, of moet ik even ergens op bezoek. Je bent altijd die zegenende aanwezigheid van God. En ik vind het mooi, ook als gebed voor jezelf, om dat zo uit te spreken. Eerst het aan te horen van hoe God naar jou kijkt en wat hij met jou wil. Maar ook dat we zelf dat verlangen gaan uitspreken naar hem. En dat we daarin gaan groeien. Wie is de Heilige Geest in jouw leven? Welke plek heeft hij van jullie, van jou gekregen? En ervaar je zijn aanwezigheid? Ervaart u dat hij aan het werk is met jou? En heb je zekerheid dat hij in jou woont? Herkent u die manifestaties van hem? Als je mij deze vraag een jaar geleden had gevraagd, als je deze vragen mij had gesteld, had ik het werkelijk niet geweten. Echt, beschamend haast. Maar zoals we hebben gezien, is er onderscheid tussen de geest hebben in je, zodat God jou een nieuw leven kan geven. Romeinen 8 zegt het echt fantastisch. En God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel nu, als de geest van God in u woont, zal God die Christus Jezus uit de dood heeft opgewekt ook uw sterfelijke leven, lichaam levend maken door de kracht van zijn geest die in u woont. Dus het is op het moment dat je je leven geeft aan hem en je ontvangt die geest, dan heb je dan gaat hij jouw sterfelijke lichaam levend maken door de kracht van zijn geest. Dus je krijgt dat nieuwe leven, bam, is in jou. Die geest is in jou. Ik weet nu de regel. God, ik wil zijn waar u mij zendt. Nee, waar u bent. Nee, laat maar. Prachtig. Ja. Maar dit is dus zo wezenlijk dat je, dit is zo echt dat je dit, tot in je vezels moet hebben. En ik denk dat ik nu, laten we zeggen 3/4 ben. En dat het nog steeds een proces is, dat je sterft aan jezelf. En dan dat nieuwe lichaam, dat nieuwe leven van hem gaat ontvangen. En de geest hebben op je, dat is iets anders, zodat God zijn werk kan doen door jou. En dit is een belangrijk onderscheid. En dit verandert mijn leven. Door dit te snappen hoe dat zit, met Gods geest in mij en Gods geest op mij. Dan denk ik, het is voor mij altijd heel belangrijk dat ik iets snap. Dat is mijn zwakheid, denk ik. En dat ik niet zeg van, het staat er, dus dan is dat zo. Maar er staat ook, Jezus zegt op een bijzonder moment, dat is de eerste moment dat hij de boekrol opent in zo'n synagoge en hij zegt dan deze woorden. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. De geest van de Heer rust op mij. En dan noemt hij een aantal hele bijzondere bovennatuurlijke dingen die hij gaat doen. En dat is aangekondigd in Jesaja, uit mijn hoofd. En hij zegt, dit wordt voor uw ogen vervuld. En omdat wij Jezus in ons hebben, wij leven in Christus, mogen wij ook dit van onszelf zeggen. In Christus mogen we dit van onszelf zeggen. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. En al die andere dingen die hij dan wil gaan doen door mij. Dus het is Gods grote werk in jou, maar ook Gods grote werk door jou. Wat is het verschil? Hier werd ik al blij van toen ik deze had. Zo zit het. Dit is zoals het is. De geest is in jou om jou te helpen. Hij doet een groot werk in jou. En hij is ook voor jouw ontwikkeling om steeds meer op Jezus te gaan lijken. En God doet een groot werk door jou om anderen te helpen. De geest is op jou om anderen te leiden en te bemoedigen. Dus je hebt daarmee ook, doe maar. Ik ben in jou en ik ga jou helpen. Ik geef jou de woorden in de mond, maar je moet wel je mond open. Je moet wel gaan stappen zetten, want dat is iets wat je dan zelf moet gaan doen. Dus de ene is, je gaat steeds meer op Jezus lijken. En de tweede stap is, je gaat dezelfde dingen doen die Jezus deed. Nou ja, dit is echt belangrijk om te weten. De Heilige Geest laat je in jou doen en laat jou steeds meer op Jezus lijken. In wie je bent, in je geloof, maar hij komt je ook echt te hulp bij het helpen van anderen. En heeft erover voor een enorm grote gereedschapskist beschikbaar. De ene moment heb je die hamer nodig om iemand te bemoedigen. De andere heb je een bijtel nodig om even dat te gaan doen bij de ander. Soms moet je je handen opleggen, soms moet je iets anders uitspreken, soms moet je bidden, soms moet je, weet ik veel. Er is een enorme gereedschapskist voor jou beschikbaar en die geeft hij aan jou mee. Kijk, als kind leer je ook voor het eerst misschien eens hamertje tik. Dat je weet, oh ja, zo moet die hamer, en dat je niet je vinger ernaast moet gaan leggen, want dan is die blauw en dan zeg je allemaal lelijke dingen. Maar dat je dus leert van, oh ja, zo moet dat dus. En dan mag je eens een keer iets nieuws doen, of dan mag je helpen met verven, of dan mag je je eigen kamer schilderen. Leuk als kind, en dan de hele vloer. Oh, zo moet dat dus niet. Dus dan, je leert, ook al doende, en het is ook dat je gewoon een start gaat maken, want dat je gewoon eens maar die handen gaat opleggen, dat je het maar eens gewoon gaat doen, en dan God zegene de greep, zeggen we wel eens heel oneerbiedig, maar het is eigenlijk een heel diep gebed van, God zegene mijn handen. Het zijn niet mijn handen die krachten hebben, maar ik ben daarin een boodschapper. En als laatste heb ik deze tekst. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. En daar staat eigenlijk achter vooral die van profetie. Want dat is bemoediging. Daar hebben we allemaal behoefte aan. Maar ga hiernaar jagen. Het is niet dat je dat gaat zeggen, nou, kijken of het gebeurt vandaag. Tuurlijk zit er een beweging in van God, maar je moet er ook naar uitstrekken, je moet ervoor klaarstaan en ook het gaan herkennen. Het is niet dat je zegt dat het is zo van, nou, God heeft vandaag weer niks door mij gedaan. Nou, dan morgen misschien weer. Nee, je moet ook zelf aan de bak, je moet uit gaan stappen. En dat moet ik tegen mezelf ook zeggen. En dat kunnen we niet op eigen kracht. En daar hebben we echt die Heilige Geest en Gods aanwezigheid in ons, ja, heel hard voor nodig. En daar wil ik ook nu voor bidden. Ik overwoog om dit samen uit te spreken. Ik heb hem niet op beam gezet. Maar we kunnen het samen wel uitspreken. Ik kan me nazeggen. Zullen we gaan staan? Hef je handen op, zodat je kan ontvangen, dat je echt ontvangt. Vader God, ik kom tot u zoals ik ben. Ik erken Jezus Christus als mijn redder en Heer. Ik begrijp ook dat u gezegd heeft dat u uw geest geeft aan degenen die u gehoorzamen. ik gehoorzaam u. En ik wil mij afkeren van mijn zonde. Ik vraag u in de naam van Jezus Christus om mij te vullen met de Heilige Geest. Heilige Geest van God, vul mijn hart. Doe een groot werk in mij. Verander mij, kneed mij. Zuiver mij, vernieuw mij. Ik geef u de autoriteit over mijn leven. Om te veranderen wat u wilt veranderen. Ik wil mijzelf niet op emoties baseren. Maar ik geloof dat u mij uw Heilige Geest heeft gegeven. Vanaf nu af aan leeft u in mij en door mij. Ik laat me voeden en zie groei en verandering in mijn leven. Doe ook een groot werk door mij. Laat de vruchten en de gaven van de Geest stromen. In en uit mijn leven. En ik geef mij ook door uw Geest. En geef mij ook de kracht om een getuige te zijn. Dank u God voor uw Heilige Geest. Amen.